Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 2 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 2, de eerste drie versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de tweede brief van Paulus aan de Korinthe en daarvan het vijfde hoofdstuk. Door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben in de hemel. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteen die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde na de maal, wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door het geloven, niet door een schouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het God. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het u lieden, want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. En indien wij Christus ook naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de zere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat gij ons met ons nog van doen wil hebben. Want gij laat uw woord nog uitgaan. En gij hebt beloofd dat gij van kind tot in het duizendste geslacht aan uw verbond zou gedenken. Heere, gedenk dan aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want het land is vol van duistere moordspelonken. En er worden zoveel aanslagen gepleegd. Het is ons voorzegd. Want gij hebt tot uw kerk gezegd, gij zult van allen gehaat worden. Dat ook de uwe, degene die godzalig willen leven, vervolgd, gehaat, gesmaad, gelasterd, door kwaad gerucht, door goed gerucht, door eer, door onheer, mochten we achter de koning aankomen. Trek ons, Heere, dan zullen we u nalopen. Wees gij onze God van nabij en niet van verre. Wees gij onze voorhoede en een achtertocht. Een vurige muur rondom ons. Want zonder u kunnen we niks doen. Zonder u doen we alleen maar het kwade. Maar als we in u bevonden worden tot lof en prijs, van uw nooit genoeg volprezen naam in Christus, dan staat de gehoorzaamheid van uw lieve Zoon op onze rekening. Maak het vruchtbaar, lieve Heere, en zend daartoe uw Heilige Geest om in uw voetsporen te gaan en daarin te blijven. Om in u te blijven en om uw wil te doen. Want gij hebt gezegd, deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. O, dan mochten we maar bedenken dat we niet die wet witter hand nemen, maar dat Christus uw wil volkomen heeft gedaan. En dat zijn volkomen gehoorzaamheid ons wordt toegerekend door het geloof. Heere, dat geheim, dat we van onszelf verlost zijn. Want gij zegt het, als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En waar de Geest des Heer is, al daar is vrijheid. En niet meer onder het juk van de slavernij der zonde, niet meer onder de heerschappij des duivels, maar daarvan vrijgemaakt, daarvan verlost door de Verlosser. Hij biedt de mens geen oplossing aan. Gij komt er zelf aan te pas. Gij zijt de Verlosser, gij zijt de volkomen zaligmaker der wereld, die voor wereldlingen de dood inging tot een rantsoen voor velen. O Heere, mag gij ons op deze avond goed in de bij zijn, in het spreken en luisteren, mocht u uw raad ontvouwen, naar de zin en mening, uw geestes, uw woord, en dat we het ook mochten verstaan, dat het ook ingang mag vinden in onze harten, dat we het zouden herkauwen gelijk de reine dieren des velds, en niet van de hak op de tak zouden springen, maar dat voedsel wat ons wordt aangereikt, eens zouden herkauwen, omdat er zoveel ingrediënten in het brood des levens zitten, Heere, en dat we van die oppervlakkigheid zouden verlost worden, dat ook in onze dagen opgang doet. Alles moet bediscussieerd worden. Maar gij zegt, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Heere, verleen ons onderpand en red ons uit boze hand. Bewaar ons van de boze. Want u is de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Ja, gemeente, vanmorgen u gepredikt uit Lucas 16. En daar zijn niet onze tekstwoorden uit, maar ik wil er nog wel wat van zeggen. Lucas 16, over de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. En daar wil ik nog wat van zeggen. Van dat laatste vers, doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook al waar het dat er iemand uit de doden opstond zich niet laten gezeggen. Laat staan door de geroepen getuigen van Christus die er nog zijn en die er altijd zullen zijn. Daar zullen ze zich niet door laten gezeggen. Nou, dat is nou de situatie van vandaag. Ja, ik heb het al zo in mijn leven meegemaakt. De Heer bekeert nog steeds mensen. Maar het is wel duidelijk dat de Heer zijn geest uit de heilige Revelkerk heeft weggenomen. En die mensen laten zich niet meer gezeggen. Nou, al stond er ook, Abraham zegt, al stond er ook iemand uit de doden op. Een martelaar, een kind van God. Ze zouden zich niet laten gezeggen. Dominees niet, ouderlingen niet, beleiders niet. Ik zeg het niet hoor. Hier, Gods woord zegt. Abraham zegt dat door de inspiratie des Heilige Geestes. Dan zou je dat toch nog bekritiseren. En Abraham zeide tot hem, tot de rijke man in de hel, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook het evangelie niet geloven. Als je de absoluutheid van de wet niet gelooft, want dat betekent het, dan zou je ook nooit het evangelie geloven. Als de wet niet verdoemt, spreekt het evangelie niet vrij. Kijk, dat mankeert er nou in onze dagen. En dat is maar niet ietsjes, nee. Dan ontbreekt er fundamenteel alles. Luther heeft gezegd, en dat wordt ook in Gods woord geopenbaard, dat de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen de leer is waarmee de kerk staat of valt. Ach, mensen. Die val is al geschied. We leven midden in de tijd van de afval. En dat is in Gods woord, wordt dat zoveel keren gezegd. En die revenkerken en die revendominees doen net of dat er niks aan de hand is, of dat er geen vuiltje in de lucht is. Ja, zegt Steve de Bruin, het kan nog niet zo'n slechte tijd zijn of de Heer kan verandering geven. Hij zegt, dat gaf me nog hoop dat John Piper dat gezegd heeft. Nou, je zal ermee in de hel belanden. Je zal ermee in de hel belanden. Ik beschik over een clip waar die John Piper met gevouwen handen in de handen zit van die Rick Warren. Dus die mensen zijn verenigd in het kwaad. En die predikanten worden in onze dagen gekestend. Alsof het knechten van God zijn. Nou, dat kun je gerust vergeten, want het komt ook openbaar. Hè? Zeg maar, het spreekwoord zegt het al. Zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijn. Vertoon mij maar eens het leven van uw beest, dan zal ik precies zeggen wie u bent. Want de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. En als u nou, het ging natuurlijk over dat, ja, dat is geen onderwerp hoor. De hel, dat is geen onderwerp. Nee. En dat dan natuurlijk in onze dagen, het moet allemaal bediscussieerd worden, want ze weten het ineens allemaal beter. Ja, ze zijn Gods woord veel beter gaan verstaan dan ooit de apostelen hebben gekend. Het is toch verschrikkelijk mensen. De evolutietheorie, er moet over gediscussieerd worden. Ja, je kunt evel geloven en evel de evolutietheorie. Nou mensen, degene die meedoen aan die discussie, en dat betreft ook die M.J. Paul, die zo'n dik boek geschreven heeft tegen dat boek van Van der Brink, die doen daar ook al mee, want dat hoeft geen discussie, dat hoeft niet met boeken bevestigd te worden dat God de aarde in 6 dagen heeft geschapen. Dat hoeft niemand mij wijs te maken, dat is allemaal godslastering. Daar hoef je geen dikke boeken over te schrijven. Gods woord is plain door de Heilige Geest eenvoudig te verstaan. Ja, daar is wel waar geloof voor nodig. Maar Gods kinderen geloven dat, niet omdat zij het geloven, maar omdat Gods woord ons dat doet geloven. Dat de schepping geschied is in 6 dagen. En wie daarover wil twisten, daarvan zegt Paulus, ja, een dienstknecht des Heren moet daarover niet twisten. Dat bedoelt hij te zeggen als hij zegt een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Want dat zijn twistappellen. Een dienstknecht des Heren moet niet discussiëren over de hel. Nou, dat zou hij ook niet doen als je een echte knecht van God bent en je bent een kind van God, dan ga je niet discussiëren over de hel. En alle die daar geweest zijn op die helle bijeenkomst, op die helle conferentie van Kampen, die zullen als God het niet verhoedt allemaal in de hel belanden. Wij dan weten de schrik des Heren, zegt de apostel Paulus. Dat zijn onze tekstwoorden. Vers 11, wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaar te zijn. Wij dan wetende, we weten het. Je hoeft ons daar niet meer te van overtuigen. Gods kinderen weten het. Gods knechten weten het. Die schrik des Heren, die toren over de zonde. Dat hij schrikkelijk moet torenen. Over de aangeboren en werkelijke zonde. Daar heb Gods volk geen behoefte aan om daarover nog verder door te praten, want dat is een feit. Dat hoeft niet bediscussieerd te worden. Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Het is ook goddeloos. Want dat is een demonstratie, die hele conferentie in Kampen en dat geschrijf van die dominees over de hel in Terdee. Dat is één grote demonstratie van ongeloof. Want weet je wat daarachter zit? Weet je wat daarachter zit? Ja, dat het allemaal dan, hè, als we dat nou allemaal uitgelegd hebben, dat de mensen zich niet ongerust hoeven maken. Ja, de verschrikkelijkheid van de hel. En dat, dan veronderstellen ze dat mensen de vlucht nemen. Escape for your life. Nou, forget it. Met die artikelen komt geen één mens op de brede weg tot inkeer. Never! God, weet je wat God ingesteld heeft? De prediking van het woord. Meer niet. En dat moet wel de zuivere prediking zijn. Dat betekent dat Gods woord recht gesneden moet worden. En dat betekent dat ook de absoluutheid van de wet. Wat is de absoluutheid van de wet? Dat God bij een struikeling de zonde door de vingers ziet? Nou. Dan maakt hij van de wet een afgod. Ja. Nou, dat is openbaar. Hè? Dat er van de wet wereldwijd een afgod wordt gemaakt. Mensen proberen het wel. Maar ja. Het is nog nooit een mens gelukt om de volle gehoorzaamheid naar de eis der wet te voldoen. Neemt God daar genoegen mee? Nee, daar neemt hij geen genoegen mee. God eist volkomen gehoorzaamheid. Ik heb al gezegd dat God van elk mens eist. Hij eist zijn beeld terug. We zijn dus een beeld geschapen, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hij eist dat beeld terug. Dat betekent dat hij de mens opeist in die volkomen gehoorzaamheid van de wet. Ja? Ja, je kan wel met het evangelie beginnen, maar dat helpt je niet. Nee, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Niet uit het evangelie, uit de wet Gods. Ja, Gods volk leert ook dat ze tegen de liefde gezondigd hebben. En zondigen. Nou, dat deed Petrus in de zaal van Caiaphas. Maar, uit de wet is de kennis der zonde. Maar de wet is niet door het geloof. Kijk, dat is nou altijd... Dat lijkt met elkaar te strijden, maar het is volkomen met elkaar in overeenstemming. Dus dat wil zeggen dat de wet, de bediening des doods, zich openbaart in het stuk der ellende. En al in de wedergeboorte wordt een ziel, een verloren ziel, verlost door de zoon, niet door zijn geloof, geloof dat maar nooit, wordt die verlost door de zoon uit de heerschappij der zonde en uit de heerschappij des duivels. En indien de zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Er wordt hier helemaal niet meer gesproken over het geloof. Natuurlijk gaat het niet zonder geloof, maar het geloof bewerkt die dingen niet. Nee, natuurlijk niet. Waar heb je anders Christus voor nodig? Waarom zou ik hier dan nog preken als het geloof het doet? Dan zou ik er onmiddellijk mee stoppen. De zoon doet het. Daartoe is hij gezonden. Om wat te doen? Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En laat je eigen nou nooit iets anders wijs maken. In onze dagen hebben ze refobreed van het geloof een nieuwe middelaar gemaakt. Wat een arme, arme, arme godsdienst. Wat een arme godsdienst. En dat hebben ook vele oudvaders gedaan, dat moet je echt zeggen. Wat heb ik met die oudvaders te maken? Nou, dan word je wel zo vrijmoedig in Christus. Als de zoon u zal hebben vrijgemaakt, zult ge waarlijk vrij zijn. Dan sta dan in de vrijheid. Met welke Christus u vrijgemaakt hebt. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Want denk erom, als je die mensen een vinger geeft. Je zit zo weer onder dat juk van dienstbaarheid. Kijk maar naar de Galaten. Die lieten zich wijsmaken dat er nog een sneetje bij moest. Ja, zegt de duivel door de monden van die valse leraren. Jullie zijn wel echte bekeerde mensen. Maar als je nou in de hemel wil komen, dan moet er dat bloedig sneetje nog bij. Anders neemt God geen genoegen met je geloof. Nou, toen moest Paulus die gemeente zo scherp bestraffen. Gij betoverde dwazen, zegt hij tegen die Galatiërs. Hoe kom je zo om je eigen zo te laten betoveren? Heb ik het u niet recht gepreekt? Zijt gij niet door Christus wedergeboren, door de geest van Christus? Zijt gij niet vrijgesproken van schuld en straf, van verleden, heden en toekomst? Ja, en dan die Korinthe, dat was nogal natuurlijk niet zo'n zuivere kerk, om het nou zomaar eens te zeggen. In Christus was ze zuiver. Ja, maar in de gemeente van Korinthe komt er nog wat ongerechtigheid openbaar. Paulus moet op die incestdader direct de afsnijding verkondigen. Hij zegt, als ik reis naar Korinthe en ik ben bij uw gemeente, dan gaat dat voltrekken, dan wordt u in de ban gedaan. En er is die man zo van geschrokken, die heeft zich bekeerd. Dat hoeft in onze dagen niet meer. Want we hebben alles celibatair verklaard. Celibatair dieven, celibatair hoeren, celibatair overspelers, celibatair vloekers, celibatair homo's. Alles celibatair. Nou, dan neem je met Gods wet een loopie. Weet je? Wij dan weten de schrik des Heren. En dan moet ik u daar gelijk bij zeggen. De schrik des Heren, dat is natuurlijk Gods toorn over de zonde. Het eeuwige oordeel. Wij dan weten de schrik des Heren. Er staat in het Engels. Knowing therefore the terror of the Lord. En dan komt het. Want dan hebben we hier te maken in de Statenvertaling met een Arminiaanse verklaring. Want het is nog geen eens een vertaling. Het staat helemaal niet in de grondtaal. Bewegen de mensen tot het geloof. Dat staat er helemaal absoluut niet. Nee. En de Engelse vertalers, die hebben dat, hè, ook in andere Engelse vertalingen, de Webster-vertaling, maar ook in de King James, staat het goed vertaald. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuaded man. Meer staat er niet. Als hij zegt, you persuaded me, je hebt me overtuigd. Wat betekent dat? Meer niet. Dat betekent niet bewegen. Dat woord bewegen, dat is er volledig mee in strijd. Dit is een Arminiaanse, nu nog geen eens een vertaling. Hier hebben de Statenvertalers een Arminiaanse verklaring gegeven aan dat 2 Korinther 5 vers 11. Ik heb er altijd in mijn verklaring, als die tekst ter sprake komt, dat kun je ook in die brief lezen, die ik nu geschreven heb over die scribenten, die dominees die over de hel hun bijdrage hebben gegeven. Ja, het is toch verschrikkelijk, mensen. Nou, die dominee Romkes, van de oud-gereformeerde uit Rauwveen, die haalt ook die tekst, en letterlijk aan, want die mensen die kennen natuurlijk de grondtaal niet, in de oud-gereformeerde, en die zegt... Paulus zegt duidelijk dat we allemaal geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Nou, dat staat in Gods woord. En dan zegt hij, wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Paulus had de schrik des Heren gezien. Dat was wat voor die man, alsof al Gods volk dat niet ziet, dat niet kent. Paulus spreekt hier in het meervoud. Wij dan wetende, wij, kinderen van God, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat staat er niet. Nee. Nee, daar staat, wij dan weten de schrik des Heren, verzekeren de mensen. Want ik zal u dat uit Gods woord bewijzen, want dat is meer als belangrijk. Meer als belangrijk. Paulus zegt in Hebreeën 6 vers 9, maar geliefde, wij verzekeren ons van uw betere dingen. Daar heb je hetzelfde woord als dat bewegen. Nou, dat bewegen, dat is een compleet foute vertaling. He, want daar had minimaal moeten staan overtuigen. Wij overtuigen de mensen van de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof dat nou. Het grondwoord dat is peito. Peito, persuade, be confident. Dat is verzekeren. Ik verzeker u dat het zo is. Nou, dat is nou de letterlijke betekenis van dat woord bewegen. Hoewel dat woord bewegen, dat is absoluut, dat is Arminiaans. Mensen worden in een bepaalde richting geduwd. Nou, dat betekent het niet. Nou, Paulus spreekt bij God vandaan. Hij stelt, heb ik ook in die brief gezet. En ik kwam er vandaag pas achter, hè, dat deze woorden bewegen de mensen tot geloof helemaal niet in de grondtaal staan. Ik kon het ook nooit geloven dat Paulus zich zo Arminiaans uitgedrukt heeft. Ik heb gezegd in die brief, Paulus stelt, die doet geen beroep op de vrije wil des mensen, want hè, dat zou je uit die woorden kunnen opmaken. Nou, dat is puur Arminiaans. Paulus stelt zijn hoorders voor de rechterstoel van God. Dat zegt hij ook in dat 10e vers. Want wij moeten alle voor de rechterstoel geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat 11e vers, dat sluit daarop aan. Dus goed verstaan, hier staat alleen, wij dan wetende de schrik des Heren, overtuigen de mensen, verzekeren de mensen dat dat zo is. Dat God komt ten oordeel. Vliet de toekomende toren, dat staat er als een gebod. Het gebod, ja, dat staat er in actieve vorm. Bekeert u en gelooft. En is er dan enig mens die zich bekeert? Nee. Nou. Want dat hele aanbod van genadeprediking, daar ben ik niet tegen. Hoewel gij dorstig komt tot de wateren. Maar nou moet je maar niet denken dat God een beroep doet met zulke soort teksten op de vrije wil van de mens. Ook niet op de vrije wil des geloofs, want die bestaat niet. Een mens, ook na ontvangen genade, beschikt niet over een vrije wil. Want als Paulus dat hier zou zeggen, bij dan weten de strikte zeer bewegen de mensen tot het geloof. En al die mensen komen door het geloof, omdat Paulus ze bewogen heeft. Dan zou het een coöperatiegeloof zijn. God doet wat en de mens, die antwoordt daarop. Jij moet daarop reageren, hoor ik die Zuid-Afrikaanse dominee nog zeggen. Ja, die leeft al niet meer, die dominee Maritz. Ja, kijk, als je nou enigszins van God geleerd bent, ja, dan moet je daarover glimlachen. Maar je moet het ook weerleggen en weten staan, want hè, dat leert Gods woord leert geen Arminianisme. Nou, absoluut niet. Hij doet geen beroep op mensen. Nou, hij preekt bij God vandaan. Wij dan weten de schrik des Heren en vanuit die kennis verzekert hij zijn hoorders dat Gods woord de waarheid is, dat die toren over de zonde wordt geopenbaard. En dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat staat er. En ik las bij Dr. Gill het volgende. Hij verklaart over persuade man. Not that their state is good because of a little outside morality, nor to make their peace with God, or get an interest in Christ, or to convert themselves, neither of which are in the power of man to do, but they endeavor to persuade them by the best arguments they are masters of, taken from the word of God, by the inspiration of the Holy Spirit, that they are in dangerous state and condition, walking in a way that leads to eternal destruction. That they are liable to the curses of the law, the wrath of God, and everlasting ruin. That presents duties of religion will not make amends for the past sins, nor can they tears atone for their crimes or any works of righteousness done by them justify them before God. And that salvation is only by Christ, who is both able and willing to save the chief of sinners, and they endeavor to persuade and encourage poor sensible sinners to venture on Christ and believe in him to the saving of their souls. Tot zover Dr. Gill. Dr. Gill geeft ook aan dat in de Arabische vertaling van Gods woord over 2 Korinthe 5 vers 11 het volgende staat geschreven. We persuaded men to believe. Nou, dat staat er natuurlijk niet in de grondtaal. Daar hebben die statenvertalers vandaan van de Arabische versie, van Gods woord. Dat is ook een vertaling. Want Gods woord is niet in het Arabisch geschreven. Nee. Het Oude Testament in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks. Maar goed verstaan wat die dominee Ronkes daarvan maakt. Hij zegt in zijn schrijven over de hel: het is de liefde die voorop staat. De liefde staat niet voorop. Nou, het geloof staat voorop. Paulus wijst immers ook: de liefde van Christus dringt ons. Dus een drijfveer gaat niet voorop, maar die drijft de wagen aan. Die drijft die persoon aan. En dan zegt die dominee Ronkes verder: en van daaruit wil je de mensen bewegen tot het geloof. Tot redding. Dus die dominee Ronkens, die verstaat dat remonstrans. Hij preekt het ook remonstrans. Hij legt dat remonstrans uit en dan zet al die mensen in beweging. Nou, daar ben je nou oud gereformeerd voor. He? Bewegen de mensen tot het geloof, dat staat niet in de grondtaal. Die letterlijke tekst heb ik nooit van mijn leven kunnen geloven. Ik denk, dat kan er niet staan. Dat kan er, ik heb het nooit onderzocht. Maar nou moet ik erover preken, ik werd er zo bij bepaald. Maar dat staat er niet, bewegen de mensen tot het geloof. Het is het woord, heb ik al gezegd, in het Grieks, paito, persuade, overtuigen, verzekeren, overreden, maar dan door de bediening van de Heilige Geest. Denk er goed om, hier is Paulus niet bezig. Het geschiet door de bediening des Geestes. Overreden, verzekeren, ik verzeker u. En dat is iets dat je zo vast gelooft op grond van de feiten, want Paulus spreekt op grond van de feiten, wij dan weten de schrik des Heren. De schrik des Heren, dat is een feit. Dat is een matter of fact. Dat kan niemand ontkennen. Nou, Paulus zegt, daar hebben wij experience van. Wij weten het door het geloof weliswaar, maar dat prediken wij zodanig dat we de mensen ervan verzekeren door de bediening des Heilige Geestes. Dat staat hier. Ik verzeker u dat het zo is. En dat is dan in het menselijke gezegd, maar Paulus zei het, en we prediken het u door de geest van Christus, we verzekeren u dat de toekomende toren een feit is. Komt, het is er. We worden straks alle geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. En degene die nooit die schrik des Heren vanwege hun strafwaardigheid hebben omhelst, die zullen voor eeuwig vergaan. Tenzij ze zich bekeren. Want die niet in Christus geloven, die verkeren nog in de dood en onder de toren Gods. Dus dat staat, dan komt die tekst toch wel in een heel ander daglicht te staan. Niet waar? Ja, want het is nog geen eens een vertaling. Daar kun je geen vertaling noemen, ze geven er een verklaring aan. Nou wordt dat woord peito, het geloof betekent pistis in het Grieks. Pistis, dat is afgeleid van het woord overtuiging. Dat is afgeleid, dat staat afgeleid van dat woord peito. Dus het is een zodanige overtuiging. Daarom hebben die verklaarders die Arabische versie gevolgd, bewegen de mensen tot het geloof. Nee, het is een zodanige overtuiging dat als je dat naast je neerlegt, dan wedersta je de Heilige Geest. Want dat Paulus zegt, dat moet geloofd worden. Zo preekte Paulus tot die Corinthiërs die daar nog buiten stonden. Want je moet me niet denken dat ook al die gemeentes die onder de prediking van Paulus zijn ontstaan, dat het voor 100% uit gelovigen bestond. Nou. Het is wel zo, onder de prediking van de apostel als God mensen bekeerde, dan was dat de gemeente van Christus. Dat kunnen ze vandaag aan de dag niet meer zeggen. Want ze vereenzelvigen de prediking van de apostelen en de gemeente die daardoor ontstaan zijn, kopiëren ze naadloos aan het bestaan van de huidige kerken. Nou mensen. Dan ga ik in het Oude Testament beginnen. Want in die toestand verkeren we weer. Het Oude Testament verklaart, en ook het Nieuwe Testament natuurlijk, maar je kunt de huidige gemeente, kerkelijke gemeente, niet één op één kopiëren met de gemeente van Paulus. Nou, absoluut niet. Nou, want het is nog maar de vraag of daar nog één gelovige tussen verkeert. Ik zou het niet durven ontkennen. Maar dan kan ik je wel verzekeren dat ze net zoals de gelaten nog 10 keer erger betoverd zijn door de huidige prediking. Dat kan ik je wel verzekeren, want kijk, als hij zo natuurlijk bepreekt wordt, bewegen de mensen tot het geloof. Een duwtje in de goede richting. Nou, mensen. En dat is ook, zeg maar, dat is nou dat oplossingsevangelie. Dan bieden ze de mensen een oplossing aan. Net als zo Siemens op jij dat podium. En dan ga je naar zo'n conferentie, naar zo'n hele conferentie. Daar zitten die mensen ook allemaal, die dominees. Je hebt ze toch gezien op die foto, dus dat liegt er niet om. Weet je wat dat betekent, dat die dominees helemaal niks te doen hebben? Ze hebben niks te doen, dan gaan ze nou heel zijn dag naar zo'n conferentie. En dan drinken ze koffie en eten ze de buik vol met koek en allerlei snacks. Niks te doen, dan hebben helemaal niks te doen. Dan moet je zo je tijd vullen. Nou gaat dan de timer spitten. Wij dan wetende, de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En dat heeft ook alles te maken met de eeuwige verdoemenis. De schrik des Heren staat toch in het licht van de eeuwige rampzaligheid. Wij dan wetende, wij weten het. Dat heeft de Heer ons geopenbaard in onze hellevaart. Toen Paulus op weg naar Damascus was, heeft hij dat geleerd. Dat hij op een sneltrein vaart, in galop op zijn paard, ter hel reisde. Nou, dat is ons aller beeld, want je moet me niet denken dat er op de brede weg, daar heerst geen snelheidsbeperking. Dat is allemaal plankgas. Ik weet het uit mijn eigen leven, ging plankgas op die brede weg. Plankgas. En er stond ergens een evangelist aan de kant van de weg en zegt, mag ik met je meerijden? Nou, mijn banden piepen, de rook vloog er vanaf. Ik zei, nou man, stap in. En toen hield hij me dat woord voor. Uit Romeinen 5 vers 6, Christus. Als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Ik zeg, zeg, dat ben ik. Daar kwam nou dat woord peito naar mee. Daar kwam zo'n overtuigingskracht door de Heilige Geest kwam er mij mee, dat ik voor het eerst mijn eigen naam in Gods woord heb gelezen. Goddeloze. Maar dat kwam niet door die drang die ze vandaag in de dag op al die mensen, op al die beleiders uitoefenen. Daardoor wordt geen mens bekeerd. Ik heb vanmorgen al gezegd, al die artikelen over de hel, dat brengt helemaal geen verandering teweeg. Ja, veranderingen die geen verbeteringen. Daar worden mensen niet door bekeerd. Nou. Als je niet aan Gods woord genoeg hebt en aan de prediking. Paulus zegt, ik heb u al verkondigd, al de raad Gods. In dat kader moet het staan. Ik heb u niets achtergehouden. En dan spreekt hij de vloek uit. Ik heb het vanmorgen al gezegd en gelaten. Efeze 8 en 9. Vervloekt, zegt hij. Al was het een engel uit de hemel. Of ik, als ik dat zou doen, vervloekt. Of een ander die u een ander evangelie predikt, hetgeen ik u gepredikt heb, vervloekt, zegt hij. Anathema. Dus het is allemaal niet om het even wat er vandaag in de dag gebeurt. Ik zie het allemaal in de grote kader van de afval die God in zijn woord heeft voorzegd. Dat dominees gaan debatteren over de hel. Nou, er zijn er wel andere enquêtes te doen. Ja, kijk, dat zijn vaststaande feiten. Het bestaan van de hel is een vaststaand feit. The experience of faith about eternal hellfire is een vaststaand feit. De Heer, al Gods volk, wordt in hun hellevaart, want kijk, als de Heilige Geest komt om de wereld te overtuigen voor zonde, gerechtigheid en oordeel, dan gaat de wet vier fases. De wet gaat ontdekken. Nou, in onze dagen komen ze niet verder als die bediening van de wet. De wet ontdekt, ja, we zijn allemaal zondaren en dan gaan ze direct over naar het evangelie. Nee, de wet die gaat ook vloeken. Vervloekt is een ingeluk die niet blijft in het boek de wet om dat te doen. En stop het daarmee? Nee, dan gaat de wet verdoemen. Opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Stopt de wet dat? Want dat kan een ziel in de ontdekking kan dat allemaal eigenen. Dat gaat er vanzelf op. Dat kan die allemaal eigenen. Heb die geen tegenwoord? Ja, maar zo erg is het niet. Nou, dan zit je niet in de ware ontdekking. Nou. En dan in die weg zeggen ze al, Heer, kijk nou maar in mijn hart, want er is geen redder meer aan. Het is tot de bodem tot mijn hart verrot. Daarom heb ik gezegd, in die fase wordt een ziel een open boek voor God. Dan hoef je niet je zonderegister nog eens na te gaan en zeggen, wat heb ik vergeten? Nee, dan kom je openbaar als één brok vijandschap, als één brok zonde. En daar staat de schrik des Heren tegenover, want God moet de zonde straffen, maar zo preken ze de hel niet. Nou, alleen dat je daar ver weg moet blijven. Nou, dan zou je erin komen. Ik stond dus aan het bed van een vrouw en die zegt, ja, ze zegt, ik ben benauwd voor de hel. Ik zeg, dan kom je er zeker in. Want de schrik voor de hel, red je niet van de hel. Nee, want Gods volk wandelt niet door het geloof om van de hel verlost te worden. Om ook niet om de hemel te verdienen. Nou, ook niet. Ze moeten God hebben. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wij dan weten de schrik des Heren. Verzekeren de mensen van die schrik des Heren. Paulus hij zegt, mijn bediening is krachtig door de Heilige Geest. Hij sprak dat zodanig uit, dat geen mens, want God heeft alle gewetens mee. God heeft alle gewetens mee. Ook van degene die zich atheïst noemen. God heeft alle gewetens mee. Als er zo gepreekt wordt, zoals de apostel heeft gepreekt, dan gelooft ieder mens dat hij de waarheid preekt. Zo heeft hij dat hier ook opgeschreven. Verzekeren de mensen en zijn goden openbaar geworden dat het zo is. Nou, dat is toch wel wat anders dan bewegen de mensen tot het geloof. Ja. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat je ook kijkt wat er in de grond al staat en wat die woorden betekenen. Maar als je door de geest, ik vind dat die uitspraak van Huntington een prachtige uitspraak, hij zegt als God je geroepen hebt om het woord te preken, geloof ik niet dat de Heilige Geest je in dwaling maakt. Nou, dat is absoluut, dat onderschrijf ik met mijn bloed. Dat is absoluut waar. Dan ga je het woord recht snijden en dan houd je je. Daar houdt de Heer je in die bediening van, om het woord recht te snijden. Dat geloof ik absoluut. Dus Aldin, zoals die Rompus, die legt dat helemaal uit naar hetgeen wat er nou letterlijk staat. Zo kun je Gods woord niet preken. Nou, absoluut niet. Nou, dan geloof je al niet dat Arminiaans bedoeld is. Gods woord leert geen Arminianisme. Maar het staat er wel volledig Arminiaans. En daar heb ik Spurgeon ook al eens op betrapt, ik denk. Ik zeg, geloof niet dat je een Arminiaan bent. Dat geloof ik niet, dat Spurgeon Arminiaan is. Maar hij doet wel een hoop Arminiaanse uitspraken. Nou, dat ken je, hoor. Dat ken echt niet. En dan kun je zeggen, ja, dat bedoelt hij goed. Ja, daar heb ik niks mee te maken met die goede bedoelingen. Het moet altijd naar de schrift zijn. Het moet altijd zijn, predik het woord. En dan moet je eigenlijk ook bedienen van de woorden zoals het in Gods woord staat. Ja, een preek bestaat natuurlijk niet uit het opzommen van bijbelteksten van begin tot eind. Nee. Maar door de bediening des geestes. Het hebt de Heer goed gedacht om door de dwaasheid de prediking zalig te maken. Die geloven. Hou je eraan. Gemeente, luisteraars, hou je eraan. Zoals de Heer het gezegd heeft. En laat voor de rest alles vallen. Wij dan weten dat de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof. Dus laat je eigenlijk niet strikken. Daarom moet er ook gepredikt worden. Daarom moet er ook gepredikt worden, zo overeenkomstig de grondtaal. De Heilige Geest bedient zich niet van een valse vertaling. Nou, absoluut niet. Dat kan ik je wel verzekeren. Nee. De Heilige Geest leidt mensen niet in dwalingen. Nou, absoluut niet. Paulus zegt hier, en wij zijn God openbaar gekomen, doch ik hoop ook in uw gewetens, conscienties geopenbaard te zijn, dat wij gezanten zijn van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Nou, en dat preekte Paulus, daar kwam de Heilige Geest in mee. En niemand kon dat woord wederstaan. Ja, Stefanus zegt, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Maar ze konden het niet wederstaan. Anders hoeven ze toch niet zo barstens vijandig te worden. Als hij zegt, nou, ik wedersta dat, ik geloof dat niet. Nou, dan leg je toch naast je neer. Ze konden het niet. En daarom beste hun harten. He, want als je eigen, als je dat, die waarheid, zoals de reden van Stefanus, in ongerechtigheid en onder wil houden. En je stopt je vingers in je oren dat je het niet wil horen. Maar daarmee kun je de Heilige Geest niet wederstaan. Dan kun je geen mens de Heilige Geest wederstaan. En Stefanus die zei het zo, omdat ze in hun ongeloof wilden volharden. Ik heb u vanmorgen gezegd. Erasmus, dat was een heel rechtzinnig man. Ja, dat meen ik echt. Ja. Hij heeft inktpotten leeg geschreven. Ja, er is uit zijn inktpen alleen maar Arminianisme voortgekomen. Hè? Want op les kwam de Arminiaanse apel uit zijn mouw. En dat hij de vrije wilsleer. En toen ging hij Luther bestrijden. En toen ging hij de vrije wilsleer leren. En toen heeft Luther een boekje daar tegenover gezet over de knechtelijke wil. Want van nature hebben we een dienstbare wil, een dienstbare geest. Een geest der wereld. Ja, je moet maar goed denken. Hoe vroom je ook bent, Gods woord ligt er niet onder. Nee, dan hebben we een vreesachtige geest. Paulus wist dat. Wij dan wetende de schrik des Heren, verzekeren de mensen dat God komt, hè, vlie de toekomende toren, dat God, die toren van God, die is al geopenbaard en die zal geopenbaard worden ten volle als die wederkomt op de wolken des hemels. Want, daar staat, we zullen alle verschijnen voor de, nee, dat staat er niet, we zullen alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Iedereen wordt tegelijkertijd als een open boek geopenbaard. In woorden, gedachten en werken, het zij goed, het zij kwaad. Goed verstaan, hè, er wordt niet op de oordeelsdag hoe ieder mens persoonlijk behandeld. Nee, dan, wij kunnen dat niet bevatten, hoe dat zal zijn. Maar verstaat één ding, zoals het gebeuren zal, dat alle mensen ineens zullen geopenbaard worden. En er zal niks verborgen zijn. Dat staat hier. Opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam is geschied. Hè, dus zolang wij aan deze zijde van het graf, dat sommige uitleggers nemen dat ook letterlijk door het lichaam is geschied, hè, met je vingers en met je ogen. Ja, dat is er niet los van te denken, maar door het lichaam geschied, dat is een uitdrukking. Dat betekent, zolang wij in dit lichaam zijn, zolang wij in het vlees zijn, zolang wij aan deze zijde van het graf verkeren. Naar hetgeen hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dan komt dat woord openbaren nog twee keer terug. In dat 11e vers, en zijn goden openbaar geworden, de Heere geeft daar getuigenis van. En je moet denken ook, degene die in ongeloof of schijngeloof volharden, die zijn verzekerd dat dit de waarheid is. Je moet nooit denken, hè, als een Arminiaan de vrije genade leer verwerpt, je moet nooit denken dat hij dat doet uit onkunde. Ja, er zijn natuurlijk mensen die... Maar onkunde is geen onschuldig ding. Maar een, laat ik zeggen, zoals Arminius, die heb geweten dat Gomarus de waarheid sprak. Je moet nooit denken dat Gods woord zo zwak is dat Arminianen dat niet verstaan. Ze willen het niet verstaan omdat ze er geen kennis van hebben. Een mens wordt zo door zo'n duivelse geest gedreven dat hij dat allemaal wat met genade, vrije genade te maken heeft, zijn deur uitwerkt. Zijn huis uitwerkt. Ja? Nou, dan kan ik je wel vertellen dat je in de tweede trap van de verwerping verkeert. Want de heidenen hebben het geloofd. Hè? Want toen de heidenen Paulus hoorden preken, toen die eerst door de Joden was verworpen, verblijden de heidenen, staat er geschreven, zich zozeer. En ze vroegen Paulus, preek het nog eens een keer, om het met mijn woorden te zeggen. De hoeren en tollenaren hebben het geloofd, zegt de Heer Jezus Christus. Maar tot die fariseeën, het gaat u voor eeuwig voorbij. Want jullie hebben de bekering niet voor nodig, jullie hoeven niet gewassen te worden. Want jullie hebben geen zonde. Genade is alleen geopenbaard voor degenen die zo lang zonderegister hebben, tot aan de hemel. God komt altijd voor de slechtste. En dat is nou altijd een onverteerbare leer voor degenen die menen bekeerd te zijn met eigen gerechtigheid en goede werken. En dat kom je nou ook in die artikelen, kom je dat wel tegen. Het is allemaal de mens staat centraal. Hoe de mens over de hel denkt. Maar hoe denkt God nou over u? Nou, dat hoor je nooit meer. Hoe denkt u over God? Ja, wat heb ik ermee te maken? Hoe denkt God over u? Dat wordt in zijn woord geopenbaard. En dat moet ook gepredikt worden. Nou, hier, Paulus, die wist precies hoe God over de mens dacht. Wij dan weten de schrik des Heren. Hè, want dat is op weg naar Damascus wel openbaar gekomen. De Heer had gedacht over een eeuwige vrede. Maar het begon met deze woorden. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou, daar viel die man mee in de hel. Je moet nou niet denken dat God iets uit moet leggen tegen de mens. Wel. Nou, als die spreekt, dan is het er. Dan verstaat de mens het ook. Weliswaar naar de mate des geloofs en des geestes. Maar je moet nou niet denken van, ja, wat is er nou eigenlijk gezegd? Wat bedoelt de Heer dan ermee? Nou, onze ratio moet alles uitgelegd krijgen. Maar Gods woord preken, uitleggen, ja. De uitlegging, het gaat gepaard met verstaan. Hoort en verstaat, dat is niet begrijpen. Kijk, dat wil ik nou zeggen. Wij dan wetende, Paulus begreep er ook niks van, maar hij wist het wel. Wij dan wetende de schrik des Heren, had hij ondervonden. Mij de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Hij was van die schrik des Heren verlost. In het uur van de wedergeboorte, in de vrijspraak, in de vergeving van alle zonden. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, van verleden, heden en toekomst.
We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel uit Psalm 2 en daarvan het vierde zangvers. Psalm 2, het vierde zangvers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hoor je het? Hier staat hetzelfde. Aan het wereld rond doen horen. Alle mensen, die zullen het horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. Wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 2.
Oh.
gemeente dat Paulus geen mensen kon bekeren, dat spreekt hij hier ook uit. Want hij zegt, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw geweten geopenbaar te zijn. Dat het de waarachtige waarheid Gods is die ik u predik. Nou, dat kan wel openbaar dat Paulus niet het heft in handen neemt en pretendeert, ik kan mensen bekeren. Dat leert Gods woord trouwens nergens. Nee. Wij dan weten de schrik des Heren, verzekeren de mensen van die schrik des Heren, dat zij geopenbaard worden, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, daarvan heeft een apostel zijn hoorders verzekerd. En de prediking van de apostelen, van de profeten, van de apostelen, van Christus, van Johannes de Doper, die was er ook op gericht om zich vrij te maken. Nou kom ik op een punt. Daar is de kerk, daar zijn de dominees niet meer op aanspreekbaar. Kort zegt, die tijd heb ik gehad. Hè, dus daar zijn ze ver bovenuit gegroeid. Nou, dan hebben we vanmiddag op catechisatie, denk ik, dat moet ik toch eens zeggen. Want ja, vraag 99. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onmogelijk zweren, onnodig zweren, de naam God niet lastig nog misbruiken, nog ons met stilzwijgen. Hoor ik nou, of moet ik het nog een keer lezen? Doch ons niet met stilzwijgen en toezien, met leden ogen toezien, zulke schrikkelijke zonde deelachtig maken. En dan gaat het verder en dan luidt het volgende, vraag 100. Is het dan zo'n grote zonde, Gods naam het zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en te verbieden? Je gelooft toch zeker niet dat het alleen geldt voor het derde gebod? Dat geloof ik toch zeker niet, wat hier staat geschreven. Want dat is waarachtig waar op grond van Gods woord. Het spreekwoord zegt het al, wie zwijgt zijn toe. Dat geldt voor alle ongerechtigheid. Alles. Nou, dat is de kerk van vandaag. Stomme honden, zegt Gods woord, die niet bassen kunnen. Nou, ik heb ook in die brief gezegd, dat Haring zegt, die van het evangelie, het reddende evangelie, niet preken zonder de verschrikking van de hel. En ook alweer zo'n sprookje. Want ze preken het evangelie wel, zonder de verschrikking van de roepende zonde van kerkland en volk aan te kaarten, te censureren, want dat hoort er echt bij. Hoor. Dat hoort er echt bij. Als dat ambtelijk wordt verstaan, wat hier geschreven staat in die catechismus, daar hoort natuurlijk de censuur bij. Dat vat je wel. Hè? En nogmaals, dat gaat niet alleen over het derde gebod. Dat gaat over alle geboden. En de prediking moet daarop gericht zijn. Wij dan weten de schrik des Heren. Dat houdt dus in. Daar kan geen gebod van uitgesloten worden. Als er sodomie, van sodomie sprake is, dan moet dat bijbels worden gecensureerd. En het gebeurt helemaal niet. Er wordt geen zonde meer gecensureerd. En als het diefstal, overspel, noem maar op, dat mag niet verzwegen worden. Ja, verborgen zonden moeten verborgen bewaard worden. Maar publieke zonden, en er is wat publiek, er komt wat openbaar hè, in onze dagen. Nou heb je weer die discussie over de hel. Wee mij als ik erover zou zwijgen, als ik u maar zo'n zwijgend gezicht met een kluitje in het riet zou sturen. Dat zal de Heer van mijn hand eisen. En ik heb vorige keer al gezegd, dan kan ik niet ingaan op elke ketter die zo'n letter heeft. Maar in onze dagen, door degenen die zich bevindelijk gereformeerd noemen, worden allerlei valse leraren gereformatoriseerd. Nou, weet mij als ik daarover het zwijgen te doen. Dan zit en dan zie ik John Piper met gevouwen handen in de handen van Rick Warren. En Rick Warren is een antichrist. En Pieter Vries zegt, ja, John Piper is ook bevindelijk geïnformeerd. En Billy Graham, die leert verzoening door voldoening. Nou mensen, wat een barstende leuk. Ben je nou daartoe gezet om je eigen gezicht te redden? Wat een arme godsdienst. Dat betekent dat je nog geheel en al als een oude mens onder de wet verkeert. Want Gods volk heeft niks meer te verliezen. Je hebt alles verloren. Jezus, als hij alles verloren heeft, dan heb je toch niks meer te verliezen. Ik heb alles verloren, daar staat er tegenover. Maar ik heb ook alles gewonnen. Ik heb Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Nou, en vanuit die staat der genade, vanuit die bediening des geestes, spreekt Paulus deze woorden uit. Wij dan weten, de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Daar zit ook een vrijmaking in. Daar wordt ook, in elke prediking moet ook de vrijmaakplicht, zoals in Ezechiël 3, 33, voornamelijk geleerd wordt. Paulus leert dat ook. Bestraft die zondig in alle tegenwoordigheid, hè, opdat anderen vrezen. Hoe heb je de apostel Paulus, apostel Petrus, niet bestraft in Antiochië? En als dat vandaag zou plaatsvinden, dan zijn ze als een gebeten hond, als door een wesp gestoken. Nou mensen, dat is voor mij een bewijs dat je midden in de afval verkeert. En dat die dominees, dat ze doen het profaan. En ze willen het. Want als je met die geest bent bezet, dan gehoorzaam je als een robot de duivel. En als je nou net als Steve de Bruin doet, hè, want dat is natuurlijk ook al lang bekend, hè, dat er heel veel wetenschappers en economen die worden omgekocht om artikeltjes te schrijven ten gunste van de deep state, van de elite. Ten gunste om het bedrog te bedekken. Ten gunste van Big Pharma, ten gunste van deep state. En dat zijn de bronnen van Steve de Bruin van het AD. Die put uit die leugenbronnen. He, al neem je nou de grafieken van de NASA als betrouwbare bron, nou dan weet ik al wie jij bent. He, die dat doen, die maken allemaal gebruik van Reuter, ANP, allemaal die leugenbronnen. He, die worden helemaal beheerst door de deep state elite. Het is helemaal onbekend onder het trefelvolk, is het meest goedgelovige volk. En dan goedgelovig, dat is het toppunt van ongeloof. Het toppunt van bijgeloof. Het toppunt van afgoderij. Want er wordt niks meer onderzocht in onze dagen. Nou, je gaat ermee ter helle. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mijn getuigen. En dat zal de Heer ook aanwenden als je met argumenten komt. Ja, maar dat wist ik niet. Nou, je zal erdoor verdoemd worden. Hoor. Onkunde zal je verdoemen. Nou, Gods woord is zo klaar en duidelijk, niet voor het ongeloof, maar het ongeloof wil het niet verstaan. Nou, de fariseeën zijn wij dan ook ongelovigen? Ja, nou, de Heer zegt, nou u dat zegt, blijf in uw zonde. Want je wil er geen eens van verlost worden. Het ongeloof wil niet gereinigd worden. Het ongeloof wil niet, hè, dat is maar niet een onschuldig ding, een slachtofferrol. Nee, dat is profaan. Ongeloof de grootste zonde. En daar hebben ze tegenwoordig weer een oplossing. Want al die dominees die zijn zwanger van de oplossingen. En daar hebben ze een oplossing voor het ongeloof. Het geloof, dat is niet de oplossing. Want Gods woord biedt geen oplossing aan. Nee. Ik heb ook geen oplossing. Hè? Als ik lag gekneld in banden van de dood. Gods woord heeft daar geen oplossing voor. Maar wel een verlosser. Hoor je het goed? Een verlosser. Die ons volkomen uit die banden des doods, de heerschappij des zonde, de heerschappij des duivels, verlost. En dan ben je er niet meer onder. Dan ben je niet meer onder de heerschappij van de duivel en de zonde. Nou, dan bedrijf je geen onnatuurlijke zonde meer zoals als je dat voorheen hebt bedreven. Nou, absoluut niet. Ze hebben het nou allemaal over een aard. Nou, want we worden geen dieven als we stelen. We zijn dieven en daarom stelen we. Dus, nou, dan hebben we allemaal de aard van een dief. De aard van een dief. En als je naar een vrouw gekeken hebt om die te begeren, dan zegt de Heer Jezus, dan heb je gereeds overspel met haar bedreven. Nou, dus we hebben allemaal die aard van overspel. En dat hebben ze met sodomie, hebben ze dat ook verzonnen. Als dat waar is, die aard, maar de mens heeft geen aard. Want God heeft ze in zijn beeld geschapen. De dieren heeft hij geschapen naar hun aard. Want die hebben geen ziel om te verliezen. Die worden niet gedreven door het verstand. Nee, maar door een instinct. En als je dat enigszins onderzoekt, ja, als je de menselijke kennis ook een spreekwoord geeft van de dieren houden, nou in die zin te verstaan, ik onderschrijf het helemaal, maar niet vleeselijk te verstaan, dan ga je ook kennen, opmerken, hoe de Heere dat instinct, hoe dat instinct van die dieren werkt. Nou, daar kun je geen ene geleerdheid tegenop. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je vertellen. Als de Heer een reuk, ik zie het wel eens bij mijn hond, ik denk, wat ruikt hij nou toch? Ik zie het helemaal niks. Waarom blaf je nou? Ik zie niks, ik hoor niks. Maar die hond, die hoort het. En als die nou zo'n reukinstinct hebt geschapen, He, bij zo'n grizzly die wel op 10 kilometer afstand zijn prooi kan ruiken. Nou, ik kan ruiken wat ik wil, ik ruik niks. Ik ruik nog amper de aangebrande aardappels van mevrouw. Dan heb ze niet zoveel aangebrande aardappels. Nee, dat moet ik gelijk zeggen. Maar om u maar eens te zeggen hoe de Heere ook in de dierenwereld zijn grote wonder heeft verricht. En daar is nog veel van overgebleven in de dierenwereld. Er is nog veel meer overgebleven van de originele schepping als bij de mensen. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je vertellen. He, want die dieren die reageren nog naar hun aard. En de mens, als de Heere mensen loslaten, worden het duivels. De wereld verdemoniseert, de kerken verdemoniseren mee, de dominees verdemoniseren mee. Want als ik nou die verhalen over die hel lees, dan denk ik, nou, je wordt door een verkeerde geest gedreven. Dat kan ik je zo vertellen, want anders dan doe je daar sowieso niet aan mee. Dan ga je dat tegenstaan. Een apostel zegt, strijd voor het geloof. Dat is geen Arminiaanse oproep om er tegenaan te gaan. Gods volk, Gods knechten, strijden. Tot allemaal bewogenheid. Wees bewogen. Ja, de liefde gaat voorop. Wandel door de liefde. Ja, maar het geloof in geloof. Dat leert ons Gods woord. Ja, maar zus bekering, zo bekering. Bekeert u. Kijk, daar heb je nou de realiteit van Gods woord. Gods woord redeneert niet. Nee, Gods woord zet ons door de bediening des Heilige Geestes in de realiteit van ons bestaan. Ook al zijn we nog niet verzoend met God. En de Heilige Geest die zal komen om de wereld, en die is gekomen, om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is een realiteit. Dan wordt de mens die hij is een verloren zonde van God, een vijand van God en Christus. Maar door die jarenlange prediking is dat allemaal weggepreekt. Allemaal weggepreekt. Allemaal filosofie voor in de plaats gesteld. Want die dominee Romekus die zegt, ja over de hel, daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Hoor. Hij zegt, dat is niet een makkelijk onderwerp, zegt hij. Nee. Hij zegt, dat moet je wel op de juiste tijd. Hij zegt, dat moet je op de juiste tijd. Hij zegt, want dat kan je niet te pas en te onpas. En de apostel en de Heer Jezus en Johannes de Doper vielen allemaal met het donder van de wet bij de mensen in huis. Nou, hoe is dat allemaal zo? Ja, dat is mensen eigen schuld. Daar heb God, Gods woord is er geen aanleiding voor. De Heer geeft daar geen aanleiding voor. Dat is allemaal. Hè? De mensen hebben vele vonden gezocht. Daar heb je het. Willen altijd wat anders horen. Spreek ons van zachte dingen. Beschouw ons bedriegerijen. Ken het niet wat een beetje makkelijker, Paulus? Nee, ken niet makkelijker. Want toen de Heer Jezus ging separeren. En wat begon hij nou? Toen die aangename Joden allemaal garen hoorden, want hij sprak aangename woorden, lieflijke woorden. En toen ging hij separeren, wat kwam daar openbaar? Dat de Joden er buiten werden gezet en de heidenen erin. Want hij zegt, de Heer Jezus, ja, het was alleen maar voor Naam de Syrië en de weduwe van Sarepta Sidonis. En toen werden ze allemaal met gramschap en met toren vervuld. En toen sleepten ze naar de stad om in de diepte te pletten te gooien. Dat doen ook al die dominees die over de hel spreken. De hel preken is heel wat anders hoor. De hel in de prediking. Wat een waardeloze opmerking is dat. De hel in Gods woord staat er op elke blad zich openbaart. Want wij dan wetende de schrik des Heren. Er hoeft Paulus geen discussie over te houden. Van nou, ik denk er zus en zo over. En als je er iets anders genuanceerder over denkt. Nou, we zijn even goede vrienden. Dat is de kerk van vandaag. Hey, je mag de Bijbel heiligen verkrachten. Zoals die Westraat heb gedaan, die godzalige Mordechai. Hij zegt dat was een goddeloze man en de koningin Esther was een hoer. Nou, je komt ermee in de verdoemenis, dat zal ik je bij God vandaan vertellen. Want dan blijkt dat je geen geroepen knecht van God bent en nog geen eens een huurling. Nee, dat zijn drie dubbele valse leraars en die scriepen van de Malannenkerk. Nou mensen, heb er maar geen pet van op. Ja, ga je de bovenste. Kijk, dat is nou altijd het argument. Ik heb ook op duizenden brieven antwoorden terug gehad. Ja, denk je dat je beter bent? Dat is een duivelse aanval. Dat komt rechtstreeks uit de hel. Ook als dominees dat zeggen. Denk je dat je beter bent? De profeten hebben het recht Gods moeten prediken. Al waar Paulus de grootste der zondaren. Die hebben het recht Gods moeten prediken. Wij dan weten de schrik des Heren. Maar ik ga je echt niet bewegen tot het geloven. Nou. Nou, wij prediken nu Christus. En die gekruisigd. En alleen Christus gaat spreken tot de doden. Door de bediening des woords. Door de bediening des geestes. De woord en geest. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dan ga je eigenlijk vrijmaken van al die valse leringen over het geloof. Hè, dat ze in onze dagen van het geloof een middelaar hebben gemaakt. En op, met oplossing, ja dan moet je met oplossing aankomen dragen. Hè, dan is het niet meer de middelaar Gods en de mensen, maar dan is het geloof een oplossing. Nou, je komt ermee in de hel, dat kan ik je verzekeren. Toen Christus die moordenaar een kruis vrijsprak van schuld en straf, toen kreeg hij het geloof erbij. Ja, al had hij nooit geloofd, had hij toch eeuwig in de hemel gekomen. Dat ken je niet. Ga niet zonder geloof, want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want die gelooft, die moet geloven dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. Maar die moordenaar, die kon niet anders dan geloven. Als de Heer spreekt, dan kun je niet anders dan geloven. Dan is ongeloof niet meer mogelijk. Daarom is het, de leer van Christus is zo eenvoudig. Dat is niet intellectueel. Nou mens, nou echt niet. Ik ga het echt niet intellectueel preken. Nou, daar heb ik geen behoefte aan. Het is zo eenvoudig als de Heer het maar doet. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ja, dan zou je onbevreesd leven, jongen. Maar is dat nou je smeekbede? Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Om juist een hert, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ja, dat geschiet ook al een stuk der ellende. Oh ja, het is alles nog onder de wet. Maar ook onder de wet word je uitgeteerd. Ik was uitgeteerd. Maar gij zag op mijn neder. Daar heb je de wedergeboorte. Daar heb je de levendmaking. En als de Heer op je neder ziet, dan spreekt hij je vrij van schuld en straf. Ja, zo is het. De moord aan het kruis geschiet. En zo ondergaat al Gods volk die schrik des Heren. En dan ga je mijnen. Want die moordenaar die mijnde zijn vonnis. Wij dan wetende, wij dan rechtvaardig. Wij worden gestraft hetgeen we gedaan hebben. Helemaal recht, zegt die moordenaar. Helemaal tot die andere moordenaar, want die begon te bestraffen. Het was ook een spotter. Eerst spotte die mee. Maar de Heilige Geest kwam eraan te pas. Om hem te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. In de trappen van de wet. Overtuigen, vloeken, verdoemen, doden. Nou, en toen had hij geen hoop op redding meer. Want toen was zalig worden onmogelijk. Hij vraagt slechts om een gedachte. Ook al zou hij ermee in de hel belanden, Heer, gedenk mij. Als gij, niet wij, gij, in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dus hij viel er eerst buiten om er binnen gezet te worden. Dat is nou Gods werk. En dat willen ze allemaal nabootsen met oplossingen in onze dagen. Laat je er niet door betoveren, gemeente. Daar heb ik je niet voor over. Nee, wij dan weten het, de schrik des Heren. He, dan preek je, de wet is een absoluutheid. Niet meer als een waarschuwende vinger. Niet de regel om die te doen, uit dankbaarheid. Want daar beginnen ze tegenwoordig mee. Nee, zo werkt de Heer niet. Nee. Gods volk is niet zo dankbaar, hoor. We hebben een dankende hoge. We hebben niet alleen een biddende hoge priester. We hebben ook een dankende hoge priester. We hebben ook een medelijdende hoge priester. Dat we aan hem kunnen beleiden. Heer, leer ons bidden. Want we weten niet te bidden gelijk het behoort. En dan gaat de Heilige Geest je voorbidden. Met onuitsprekelijke zuchten. Nou, dat is toch zo eenvoudig. Een kind kan het verstaan. Als de Heer maar enigszins licht geeft. Enigszins genade. Een druppel genade. 1 gram genade. Dat is meer waard als 1000 pond godsdienst. Dat is absoluut waar. Ja. Maar dan ga je die schrik des Heren, die ga je omhelzen. Niet alleen als zijnde de waarheid. Maar dan ga je... In het stuk der ellende wordt ook al, net aan die grens van het einde de wet, wordt ook al gezongen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En dan komt de wedergeboorte. Zijn goedheid kent in het gans heelal het werk. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Gemeente, we moeten weer naar huis. Wij dan weten we de schrik des Heren, weet je het ook? Bij God vandaan. Heb je iets van God geleerd? Ja, dan ga je andere mensen, toen Bunyan daarvan overtuigd werd, en toen liet hij nog een stuk der ellende. Hij kende alleen maar helle verdoemenis. Ja, goed verstaan. In het stuk der ellende is niet allemaal helle verdoemenis, maar sommigen worden door het zwaard gedood, anderen sterven de hongerdood. Maar het gaat om die dood. Het gaat niet om de honger, het gaat niet om het zwaard, het gaat om die dood. Wij dan zegt de apostel Paulus, ik ben door de wet gestorven. Toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. Het gaat om die dood. Want dan gaat Christus zijn dood in zijn kracht des doods zichzelf openbaren als de opgestaande levensvorst. En zo komt een ziel in het leven, zo komt een ziel in de vrijheid. Niet door het geloof, door Christus. Het is alles door het geloof. Maar het geloof is niet eerst. Nou, dat heb ik in alles over tegengeleerd vanuit het woord. Als Christus zegt, ik ben het begin en het einde, dan kun je dat niet van het geloof zeggen. Nee, nou preken ze allemaal het geloof als het begin. Nee, waar het kent gij ellende? Uit de wet gods. Daar beginnen de werkingen des geestes. En de opstanding uit de doden geschiedt door de stem van de Zoon van God. De woord en geest betekent dat. Dan doet het woord zo'n kracht in je ziel, in je verloren ziel. Dan sta je op uit je zondegraf. Dat duurt geen 3 seconden meer. Nou, absoluut niet. Dan sta je op uit je zondegraf en je begrijpt er helemaal niks van. Maar dan gaat dat licht, hè, dat licht, die zonne der gerechtigheid in je ziel schijnen. Ja, en dan gaat vrees, angst voor de hel verdwijnen. Het is ook andersom. Als de Heer Jezus uit mijn hart gaat verdwijnen, is dood en verderf het mij. En zo werkt de Heer. Oh, absolute waarheid. Door de bediening des geestes. Ik ga dat niet meer aan het uitleggen. Maar ik hou me eigenlijk bij de tekst. Wij dan weten de schrik des Heren. Wij prediken u de schrik des Heren. Om de mensen daarvan te verzekeren dat ze zich zouden bekeren. Bekeert u. Dat geschiet altijd in het kader van de wet die de bediening is des doods. Anders doet het evangelie geen kracht, dat kan ik je wel vertellen. Zo heeft de Heer het bepaald. Zo heeft de Heer, waartoe is de wet gegeven? Op de berg Sinaï, opdat de zonde des te meerder zou worden. Oh, dacht je dat je door de wet de zonde kon beteugelen? Nee, als de wet inkomt, wordt het de zonde levend. Dan komt heel je zwijnde bestaan van God openbaar. Dan word je een open boek voor God. Nou, onder die last van zonden en plagen, zegt Paulus, kon ik het niet uithouden. En ik ben gestorven. Als ik omringd door tegenspoed, door al die zonden, door dat ellendige vlees, bezwijken moet. Nou, gefeliciteerd. Schenk gij mij het leven. Amen. Heren, het leven van uw leven. Gij zegt het, ik leef en gij zult leven. En dan leeft de ziel, omdat gij leeft. Omdat gij het gezegd hebt. Omdat gij uw volk levend en zalig spreekt. En ook rechtvaardig spreekt. Vergeving der zonde, kindschap Gods. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Heere, leid ons in uw wegen, leid ons in uw weg, want gij zijt de weg. O dierbare Heer Jezus, de waarheid en het leven. Ja, gij zijt de opstanding en het leven. En gij roept het ons toe, die in mijn geloof zal leven. Al ware hij ook gestorven. Gedenk ons in het verdere van deze week. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor onszelf. En mocht gij ons in alles voorgaan om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van het 6e vers van Psalm 2. Een vrees zere macht en dienst zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus de zoon. Hoe verloren je ook bent. Op genade of ongenade. Nog 1 keer zijn voeten kussen. En dan voor eeuwig weg. En dat is nou net het behoud van je ziel. En kus de zoon van ouds u toegezeid. Eer u zijn toren verdelgt. Voor alle roken wat er verder volgt. In dat 6e zangvers van Psalm 2.
Yeah.
zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.